Goedemorgen. Een doop, een blij getuigenis wat je er toch vanaf ziet. En dan ga ik het hebben over berouw en bekering. Wel een beetje een overgang. Wie van jullie kent dat liedje? Ik heb geen spijt, verdriet of berouw. Wie van jullie? Degene die zijn vinger opsteekt, die verraadt ook een beetje zijn leeftijd, kan ik wel zeggen. Maar is dat nou het kenmerk van het christenleven? Geen spijt, verdriet of berouw? 3 weken geleden gingen wij, zouden we op vakantie gaan. En de avond ervoor moest ik nog even snel een pakje ophalen. De caravan die stond bij ons in de straat, dus ik moest eerst even achteruit rijden, keren en wegrijden. En bij het keren stopte mijn auto opeens en veerde terug. Ik probeerde een boompje te ontwortelen. Knipperlicht en kapot en deuk erin. Stom, stom, stom. En ik zal het hele verhaal niet vertellen, want dat is nog stommer, stommer, stommer. Spijt, berouw. Ik weet nog, toen onze kinderen klein waren en met z'n vieren op de achterbank mochten en wij naar het noorden reden, dat op een gegeven moment een van die kinderen zo zat te miepen, ik was het helemaal zat en ik reed en ik geef zo een map naar achteren waar het betreffende kind zag en sloeg het een bloedneus. Even afgezien van de consternatie, achteraf had ik daar ook wel spijt van. Dat had ik niet moeten doen, heb ik ook tegen het kind gezegd. Oeh, dat is de verkeerde altijd. Je zult denken, deze foto, het gaat om de vloer. Dit is het vorige huis, ons eerste koophuis. En we hadden niet zoveel. En die vloer, toen we die uitzochten, die kon wel wat goedkoper. Dan werd die op zaterdag gelegd. En die vloer die ziet er grijs uit, maar eigenlijk was die dus zwart. En dat heeft mij, als ik naar die vloer keek, best wel aangeklaagd. En op een gegeven moment heb ik dat echt ook tegen God gezegd. Want dat had ik niet moeten doen. Dat is niet goed. Heb ik daar iemand van jullie mee benadeeld? Ja, de staat misschien. Maar het is niet tot eer van God. En die vloer daarna heeft me niet meer aangeklaagd, maar is wel steeds een herinnering om het goede te blijven doen, om dit niet te doen. Spijt, berouw. Ik wil daarop ingaan aan de hand van 3 vragen. Ik wil daar vooral op het woord berouw inzoomen. Broeder Jaap Noorlander die heeft in februari gesproken over bekering. Als je dat niet herinnert of als je die dienst niet hebt kunnen zien, zou ik zeggen van kijk op kerkdienstgemist.nl, zoek dat even op in februari en beluister die toespraak ook nog eens een keer. 3 vragen. De eerste is, wat is eigenlijk het verschil tussen berouw en bekering? Welke rol speelt berouw in het Koninkrijk van God? En tenslotte, wat is de relatie tussen berouw en vergeving? En samen nadenkend over deze 3 vragen wil ik eigenlijk mijn stelling onderbouwen. Christen zijn zonder berouw te kennen, kan niet. Best wel een stelling, hè? Christen zijn zonder berouw te kennen, kan niet. Berouw en bekering. Er zijn 2 plaatsen in de Bijbel waar die beide woorden voorkomen. Die komt voor als Petrus en Johannes, die zijn bij de tempel geweest. En in Jezus' naam hebben ze gezondheid over een verlamde man uitgesproken. En als hij dan een getuigenis geeft en een oproep doet, dan zegt hij, heb dan berouw en bekeer u, opdat uw zonden worden uitgewist. En Paulus, als die gevangen is genomen en als de stadhouder eigenlijk geen raad met hem weet. En dan komt koning Agrippa, en dat is die is met een Jodin getrouwd, die snapt dat misschien. Dan mag Paulus verantwoording afleggen voor koning Agrippa. En in die verantwoording zegt hij ook dat hij als taak gekregen heeft om te verkondigen aan alle mensen dat ze berouw moesten hebben en zich tot God bekeren. En werken doen, de bekering, eigenlijk zou je dan moeten lezen, het berouw, waardig. In feite wordt dat woord voor berouw, er zijn 2 woorden, dat begrijp je dan wel. Het woord berouw, dat zou je ook kunnen vertalen met inkeer. En het woord bekering is eigenlijk het woord omkeren. Je zou zeggen inkeer, dat is iets wat binnenin je gebeurt. En omkeer, dat is wat je dan gaat doen, wat andere mensen ook zien. Het Griekse woord daarvoor, ik kan het niet laten om toch ook eens een keer wat Griekse woorden neer te schrijven. Voor berouw is metanoia. Je ziet trouwens, inkeer en omkeer, dat lijkt wel op elkaar in het Nederlands. Maar de Griekse woorden lijken helemaal niet op elkaar. Meta, dat is verandering. En noia, daar zit nous in, verandering van gemoed, van denken. Een innerlijke verandering. En epistrofe, daar zit het keren, en epi is dan keren naar, zit daarin. Het woord berouw, metanoia, als dat gebruikt wordt, dan is dat ook altijd om die inkeer, die geestelijke, die inkeer binnenin iemand. Als het gaat om dat woord epistrofe, omkeren, dan wordt dat ook heel vaak gewoon letterlijk gebruikt voor iemand die zich omkeert. Bijvoorbeeld, als het kleed van Jezus aangeraakt wordt door die bloedvloeiende vrouw, en hij voelt dat de kracht van hem uitgaat, dan keert Jezus zich om naar die vrouw. Daar wordt dit woord ook gebruikt. En 17 van de 39 keer wordt het eigenlijk zeg maar in de geestelijke zin gebruikt, de zin van omkeren naar God. De zin zoals bijvoorbeeld van de gelovigen in Thessalonica gezegd wordt. Paulus die schrijft over hen van, het is van jullie bekend, alle mensen weten het, dat jullie je omgekeerd hebben van de afgoden naar God om de levende en waarachtige God te dienen. Daar wordt dat woord bekering gebruikt. Het is verder eigenlijk lastig in alle vertalingen, zelfs in de minst slechte vertaling, de telos, om die twee woorden te onderscheiden. Want eigenlijk dat woord berouw of metanoia wordt verder overal met bekering vertaald. Zodat je eigenlijk het verschil tussen die twee woorden niet meer ziet. En dat is eigenlijk best jammer. Ik denk van ze hadden het ook overal met inkeer kunnen vertalen. En bekering eigenlijk gewoon met omkeer. Keer je om naar God, zoals ook in het filmpje al naar voren kwam. En die twee dingen die zie je eigenlijk ook heel mooi terug, vind ik, in het verhaal wat we net ook uitgespeeld hebben gezien door Isa en Maud. In het verhaal van de verloren zoon. Lees die verzen nog eens rustig. Dan staat er op een gegeven ogenblik, als hij bij die varkens is, hij kwam tot zichzelf. Daar begon die innerlijke inkeer. Hij kwam tot zichzelf en zei bij zichzelf, en hij zegt de situatie van, ik zit hier bij de varkens en bij mijn vader was het zoveel beter. Je zou kunnen zeggen, als het daar stopt, dan klinkt er eigenlijk alleen maar spijt door van wat hij weggegooid heeft. Spijt voor zichzelf, voor waar hij zich in gemanoeuvreerd heeft. Maar hij zegt meer al bij zichzelf. Hij zegt, ik zal teruggaan en tegen mijn vader zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel, tegen God en tegen u. En dat gaat dieper. Dat hij eigenlijk zegt van het was niet alleen maar, ik zit met de gevolgen. Nee, ik heb iets gedaan wat u pijn gedaan heeft. Ik heb gezondigd tegen u. Dat is die inkeer. En dan daarna staat er, en hij stond op. Hij liet het niet bij die inkeer, die gedachten. Nee, hij stond op en hij ging naar zijn vader en hij sprak de belijdenis uit. Dat de vader hem niet helemaal liet uitspreken, is de kant van de vader. Maar hij deed die stap en hij ging. Berouw en bekering. Dus berouw is die innerlijke omkeer. En die berouw die speelt zeker een rol in het Koninkrijk van God. Je zou zeggen, als het Koninkrijk van God aangekondigd wordt, dan is dat een halleluja-boodschap, toch? Want dan komt de zegen van God, dan komt herstel met het Koninkrijk van God. Je ziet het in de bediening van de Heer Jezus. Komt genezing, komt rechtvaardigheid. Dat is toch geweldig, halleluja. Wat predikte Jezus? De Heer Jezus predikte van toen af, dat is vanaf het moment dat Johannes de Doper gevangen genomen werd, begon Jezus te prediken en te zeggen, heb berouw, want het koninkrijk van de hemelen is dichtbij gekomen. Dat had ik nou niet eigenlijk meteen verwacht. Heb berouw, want het koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen. Iemand die dat begrepen heeft van, God die heeft beloften gedaan, het koninkrijk zal komen. Maar dat betekent wel dat er een verandering bij mij, bij ons moet zijn, is Daniël. Daniël, die wist van de belofte van God, 70 jaar van de ballingschap. En daarna zal het volk weer terug mogen. Maar Daniël dacht niet van, jippie, dan mogen we terug, het is bijna zover. Maar hij bedacht, ja, maar als God dat wil doen, dan kan dat niet als wij ons niet omkeren, als wij niet tot inkeer komen. En je moet in Daniël 7 dat maar eens lezen. Het ja, toch diepgaande gebed van Daniël, de belijdenis die hij voor het volk, voor zijn ouders, voor zichzelf doet. Daniël besefte, ja, als het koninkrijk komt, dan kan het niet zonder dat wij tot inkeer komen. Je kunt de zegeningen van het koninkrijk van God genieten. De fysieke zegeningen, denk aan de 10 melaatsen die bij Jezus kwamen, werden alle 10 genezen. Eentje kwam er maar terug in dankbaarheid. Die andere 9, ze zullen best blij geweest zijn om hun genezing, denk ik zo. Ik denk dat je mag zeggen dat die ene meer beseft heeft. Dat die ene eigenlijk het koninkrijk in is gegaan. Heb berouw, predikt Jezus, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En diezelfde gedachte vind je eigenlijk ook terug in die toespraak van Petrus, waar ik net al iets uit citeerde. Want als hij dan zegt, heb berouw en bekeer je, opdat je zonden uitgewist worden, dan gaat hij verder, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer, en hij de voor u voorbestemde Christus, Jezus, zendt, die de hemel moet opnemen, tot op de tijden van de herstelling van alle dingen. Die tijden van de herstelling van alle dingen, de tijd van de verkwikking, is blijkbaar de tijd als Jezus zal terugkomen, is dus de tijd dat hij zijn koninkrijk zal vestigen. En wat zegt Petrus? Wil dat gebeuren, dan moet ik jullie en dan roep ik jullie op om tot inkeer te komen over wat je gedaan hebt. Om dat te belijden. En dan worden je zonden uitgewist. Dus het koninkrijk van God zal komen. Maar wil je het ingaan, even individueel naar ons toegepast, wil je het ingaan, dan kan dat niet zonder berouw, zonder een besef van je zonden, zonder een besef van wat jij gedaan hebt. Misschien aan andere mensen, maar in de eerste plaats ook wat jij gedaan hebt aan God, door met je rug naar hem toe te staan. Berouw. Hoe zie je nou dat iemand berouw had? Nou, je zag het eigenlijk al bij de verloren zoon. Berouw die blijkt uit een belijdenis, dat je dan ook eerlijk erkent wat je fout gedaan hebt. En het blijkt ook uit het feit dat je aantrekt en dat er dan ook een ander leven begint. Dat je je omkeert en dat er dus ook vrucht komt die aan de inkeer, aan het berouw, beantwoordt. Berouw blijkt uit belijdenis en blijkt uit vrucht of werken die daarop volgen, die daarbij horen. Berouw en vergeving. Stel dat een medevolgeling van Jezus, een christen, wij zeggen dan een broer en een zus, broeder, zuster, iets tegen jou gedaan heeft. Wat moet je doen als iemand tegen jou gezondigd heeft? Nou, je zou zeggen, vergeven. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Oh, ik loop één voor. Even terug nog. Berouw en vergeving horen bij elkaar. Johannes, we hebben net gehoord dat de Heer Jezus die predikte. In feite predikte Johannes dezelfde boodschap, het evangelie van het koninkrijk, namelijk bekeer je, want het koninkrijk der hemelen komt eraan. En daarbij doopte hij ook de mensen, een doop van berouw, van inkeer, tot vergeving van zonden. Dus hier wordt berouw en vergeving gekoppeld. En dat is niet alleen bij Johannes zo. De Heer Jezus stuurt zijn discipelen na zijn opstanding ook de wereld in, dus ook ons, met deze boodschap, dat in de naam van Jezus berouw, inkeer, tot vergeving van zonden moest worden gepredikt. En Petrus, die deed dat dan ook, de eerste toespraak die hij hield in het openbaar, om zo te zeggen, op Pinksterdag, daar zegt hij dan ook, heb berouw en laat ieder van jullie gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden. Dus berouw en vergeving, die horen bij elkaar. Die horen bij elkaar om het koninkrijk van God in te gaan. Die horen bij elkaar om vergeving van zonden te ontvangen. Je zou kunnen zeggen dat is dan bij wat wij de bekering noemen. Hè, de start van het christenleven. Die we ook laten zien. Zoals we net van 3 mensen hebben gezien. Die we ook laten zien door ons te laten dopen. Maar die relatie blijft ook een rol spelen als volgelingen van Jezus in zijn koninkrijk. Want wat ik net al zei, Jezus die zegt, als iemand tegen jou gezondigd heeft, zegt hij het volgende. Als nou je broeder tegen je zondigt, of je zuster, bestraf hem. Bestraffen betekent hier trouwens niet dat jij hem een straf op gaat leggen of zo, een soort boete laat betalen of wat dan ook. Bestraffen betekent eigenlijk hier hem confronteren of haar confronteren met wat hij tegen jou gedaan heeft. Hem of haar duidelijk maken wat dat met jou gedaan heeft, waar die jou in pijn gedaan heeft of benadeeld heeft, beledigd heeft. Eigenlijk zegt Jezus van, confronteer hen daarmee. En staat er dan, als hij berouw heeft, dus als hij dat ook zelf inziet, als het natuurlijk ook terecht is, hè, als hij berouw heeft, tot inkeer komt, vergeef hem. En hoe weet je dat iemand berouw heeft over wat hij jou aangedaan heeft? Nou, zegt Jezus ook, als hij 7 maal per dag zondigt, 7 maal per dag terugkomt en zegt, ik heb berouw, dan zul je hem vergeven. Hij zegt het dus ook, hij beleidt het, om het in die termen te zeggen. Dus je ziet daar ook dat hij berouw heeft door het beleiden. Ik moet zeggen, toen ik, als je dan over die 7 maal nadenkt, dan denk je van nou, na 7 keer meent hij het dan ook nog echt? Ja, maar andersom, denk je eens even in de positie van zo'n persoon, die misschien wel door wat hij heeft meegemaakt, hoe die gevormd is, 7 keer in dezelfde valkuil valt en daarmee ook tegen jou zondigt. En 7 keer toch weer naar jou toe moet komen met misschien wel lood in de schoenen, van ja, sorry, ik heb het weer gedaan, wil je me alsjeblieft vergeven, ik heb berouw, het spijt me. Dan ga je ook wel beseffen, dat doet ook iets met iemand dat hem hopelijk voor een 8e keer, om zo te zeggen, bewaart om dat te doen. En weet je, die relatie tussen berouw en vergeving speelt eigenlijk ook in onze relatie met God, de Vader, nog steeds een rol. Johannes die schrijft in zijn brief, als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Je zou kunnen zeggen, in de vorige sheet heb ik benadrukt, eigenlijk van geen vergeving zonder berouw. Het positieve van deze tekst is juist andersom, zo schrijft Johannes het ook, van joh, beleid je zonde, blijf niet in het donker, maar beleid ze, kom in het licht, hè, kom voor de dag, zeggen wij dan, met wat je fout gedaan hebt, naar God en naar iemand anders. En God die vergeeft, God die wil graag vergeven. En dat betekent eigenlijk ook dat vergeven, dat woord dat betekent ook, eigenlijk losmaken van iemand. Het betekent ook dat in feite God die zonde en het effect dat het op jou heeft, als je tenminste echt tot inkeer bent gekomen daarover en daar berouw over hebt, dat God dat effect daarvan, die last, van je afneemt. Dat die zonde niet meer aan jou gebonden is. Dat je er vrij van bent, dat je als vrij mens mag leven. Daarom is het ook zo belangrijk om je zonden te belijden, zodat je die vergeving ook echt zult ervaren. Nou, best eigenlijk een heftig iets, hè? Berouw. Wil ik nou dat jullie voortaan in zak en as rondlopen? Nou, dat is natuurlijk niet mijn bedoeling. Het is eigenlijk een beetje, ik voel me een beetje als Paulus, die ergens op een gegeven moment ook schrijft, nadat hij de gelovigen in Korinthe best wel geconfronteerd heeft, weet je wel, geconfronteerd met iets wat niet goed was, dat hij merkt dat ze er bedroefd over zijn. En dan zegt hij van, nou, het gaat mij er niet zozeer om dat je bedroefd wordt, dat je in zak en as loopt, maar wel het gevolg daarvan. Want die droefheid bij jullie, zegt hij, heeft geleid tot een onberouwelijke inkeer. Je bent tot inkeer gekomen en je hebt dat veroordeeld en doet het weg. En daar gaat het om. En dat wens ik eigenlijk ook ons met elkaar toe. Dat je niet zozeer dat je continu tot berouw komt, liever zondig niet, maar als je zondigt, dat je ook echt het beleid, dat je tot inkeer komt en dat je dan ook ervaart dat die zonde echt weggenomen wordt door God. In die zin dat hij niet meer op je drukt, dat je met een rein en vrij geweten verder mag leven. Daarom, ik wil eindigen met een gewetensvraag en met een oproep. En die gewetensvraag is eigenlijk van, heb jij ooit in je leven echt berouw, echt inkeer ervaren? Heb je echt ervaren van ja en gevoeld van dit was niet goed? En heb je dat ook beleden? Beleden naar God? En misschien ook beleden naar je medegelovigen, je kinderen, je partner? Beleden naar een buurman of buurvrouw? Of een collega die jij tekort gedaan hebt, waar je tegen gezondigd hebt. Ken je dat? Berouw. En het tweede, de oproep. Als er iets is waarvan je eigenlijk weet, en daar loop je misschien al wel langer mee rond, van ja, dit is verkeerd, dat heb ik verkeerd gedaan naar iemand. Blijf er niet meer rondlopen, maar beleid het ook. En je zult ervaren dat als je dat beleidt, dat het opruimt. Beleid het in eerste plaats naar God, want elke zonde is een zonde naar God. Beleid het naar God, de Vader, en ervaar zijn vergeving. En waar nodig, beleid het naar mensen. En hopelijk dat broeders en zusters zeker, maar ook mensen je willen vergeven. Maar weet, God die vergeeft. En dan wens ik je eigenlijk toe dat we samen dan mogen leven in die vrijheid van vergeving. Laten we danken. God en Vader, dank u wel dat we zo mogen weten dat als we tot inkeer gekomen zijn van dat wat we verkeerd gedaan hebben, dat er een God is, een Vader is die met open armen klaarstaat om te vergeven. Dank u wel, Vader, dat we u zo mogen hebben leren kennen. En dank u wel, Heer Jezus, dat die vergeving mogelijk is op grond van het offer dat u gebracht hebt, waarin u al onze zonden van ieder die gelooft op u genomen hebt en ze weggedaan hebt. En dat de bron van vergeving mag zijn. Dank u wel. Amen.